Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer, en ik maak de podcast vandaag met Casper Thomas, onze correspondent in de Verenigde Staten. Casper, welkom.
Hallo Rutger, fijn om er weer te zijn.
En vandaag hebben we als gast daarbij Hubert Smeets, oud-hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, voormalig correspondent van NRC Handelsblad in Moskou en beheerder van online platform Raam op Rusland. Vandaag zullen Casper Thomas en ik eerst samen spreken over de Verenigde Staten. President Joe Biden heeft een moeilijker eerste jaar gehad dan hij wel zou hebben gehoopt. Hoe ziet dat komende jaar er voor hem uit? Daarna spreken Casper en ik in de rubriek Historische Woorden over Yang Yang, het gezicht naar buiten toe van de Olympische Winterspelen 2022 in Beijing. Ten slotte spreken Casper en ik met Hubert Smeets over de NAVO. Er is de afgelopen weken in Nederland aardig wat geschreven en gezegd over de uitbreiding van de NAVO sinds de val van de Berlijnse muur en wat er misschien nog gaat komen. En er is daarbij behoorlijk wat onzin verkondigd, kan ik alvast als spoiler weggeven voor het gesprek van straks. Hubert Smeets heeft nog de notulen van het politbureau in zijn handen gehad over beloftes die wel of niet aan Rusland zijn gedaan en gaat er straks meer over vertellen. Maar nu eerst de Verenigde Staten. President Biden is begonnen aan zijn tweede jaar. En het eerste begon met torenhoge verwachtingen. Casper, jij schreef destijds een kofferverhaal over de vraag of Biden de nieuwe Franklin Roosevelt was. Een grote progressieve hervormer, zoals de VS die maar één of twee keer per eeuw meemaken. En je schreef toen een paar duizend woorden die neerkwamen op ja. Maar ja, de vraag is nu toch een beetje, kunnen we dat aan het begin van het tweede jaar nog volhouden?
Ja, ik proef al enige skepsis in je vraag. En kijk, Biden staat er momenteel niet zo heel goed voor. Dat is geen geheim. De grote ambities waarmee hij aantrad als president, zijn grote hervormingsprogramma's, lopen voor een deel stuk op te weinig steun in het congres. Omdat de democraten slechts over de helft van het aantal zetels in de Senaat beschikken. Maar tegelijkertijd moet je bedenken dat Biden is ook toch wel iemand van de lange adem. Ik bedoel, de getuige niet alleen zijn leeftijd waarmee hij dit presidentschap begonnen is. En het feit dat hij al zo lang in Washington rondloopt. Ik denk eigenlijk dat we deze vraag nog een beetje moeten opschorten en nog niet kunnen zeggen of het nou een mislukt of een succesvol presidentschap is. Maar je ziet al heel erg de neiging in Amerika om het meteen te rubriceren in een van die twee vakjes. Dus ik denk eigenlijk dat er nog zeker potentieel is voor een transformatief presidentschap. Zo grappig, ik zit hier ligt op mijn bureau een exemplaar van Time Magazine dat deze week binnenkwam met Biden die achter in het Oval Office op zijn bureau zit. En het regent boven hem en op zijn bureau liggen allemaal mappen. En daar staat op inflatie, Poetin, Trump 2024, eigen soort suggestie. Het is allemaal maar onweer en donder. Nou, volgens mij valt dat wel mee. Daar gaan we deze podcast volgens mij uitgebreid over praten. Maar nog even die skepsis van jou. Jij hebt het idee eigenlijk dus een beetje dat het misschien wel aan het vastdraaien is.
Ja, kijk, ik denk als je het hebt over een transformationele president, dan heb je het niet over een president die het gewoon wel een beetje aardig doet of over ja, waar het nog de een of de andere kant naar kan toevallen. Dat is echt een president die dus de democratie op een ander spoor zet. En in de context van de VS heb je dan vaak over een president die een nieuwe kiezerscoalitie aanboort, die zorgt dat er andere groepen naar een bepaalde partij toekomen, in dit geval de Democratische Partij, of naar iemand die het land op een ander spoor zet, zoals Roosevelt met zijn recept voor de voor de grote depressie, waarmee die, dus laten we zeggen, een Keynesiaanse kant op ging en daarmee het land transformeerde. En als je dan kijkt naar Biden, dan kun je zeggen, ja, er zijn sommige dingen mislukt. Het loopt niet zo goed als hij zou willen. Maar om dan echt te zeggen dat hij het land op een ander spoor zet, daarvan denk ik, ja, na het eerste jaar kun je zeggen, dat is nog absoluut niet gelukt. En ik denk dat als je een echt transformationele president wilde zijn, jij vergeleken met Roosevelt. We hebben het toen gehad over Roosevelt's eerste 100 dagen. Nou, die vloog uit de startblokken een enorm offensief van allerlei programma's. Ja, dan moet je zeggen, nee, dat is Biden niet. En ik zie het hem ook niet worden.
Ja, nou, dan ga ik het toch wel tegenover zetten. Kijk, ik geef toe, de last van de geschiedenis, die drukt hier nogal op de schouders van Biden. En vervelende journalisten zoals wij maken die last alleen maar groter door van die grote historische vergelijkingen te maken. Maar als je even kijkt, Biden heeft een infrastructuurpakket, het is een beetje saai misschien, doorheen gekregen. Sinds ik hier in Washington zit, was het grapje, het is elke week zou de infrastructuurweek aanbreken. Nou, dat is nooit gebeurd en dat is in de 20 jaar hiervoor ook niet gebeurd. Dit zijn de grootste investeringen in het oplappen van Amerika's wegen, sporen, breedband, internet, noem maar op. Eigenlijk de grootste investering in publieke werken in eigenlijk wel ruim een halve eeuw tijd. Dat is, wat ik zeg, het is niet zo sexy, omdat het gaat over asfalt. Maar het is toch wel degelijk, stelt het wat voor. En ik weet niet of je nog kunt herinneren dat we toen in de Trump-jaren ging het er hele tijd over, ja, Trump is waanzinnig succesvol, want hij weet zoveel rechters te benoemen. Het hele rechtssysteem weet Trump te transformeren. Biden heeft in zijn eerste jaar meer rechters benoemd dan, niet op het Supreme Court, komen we zo nog wel even op, maar op lagere rechtshoven, dan Trump voor elkaar heeft gekregen. Dus ook de rechterlijke macht, als het ware, zit in transformatie. Nou, de COVID-steun is doorgegaan. Dus er zijn enorme bedragen die eigenlijk de Amerikanen toch weer door de ergste stuk van die COVID-crisis heen hebben gesleept. Dus dat is toch best wat. Klopt, staat dan tegenover een aantal andere echte vlaggenschepen van Biden. Die zijn aan het sneuvelen. Hervorming van het kiesrecht, de Build Back Better-wet, waarin hele grote investeringen in verduurzaming zouden gedaan worden. Dat is er inderdaad niet van aan het komen. Maar goed, de strijd duurt nog 3 jaar in het congres. En plus, en dat is iets wat me frappeert eigenlijk, is als je sec kijkt naar de Amerika, dan gaat het eigenlijk economisch gezien eigenlijk best goed. De groei is nog nooit zo hoog geweest als sinds de jaren 80. De werkloosheid is historisch laag. Daar staat tegenover weer de gierende inflatie en dat zorgt voor een vervelend gevoel bij veel mensen. Maar als je iemand uit een 100-jarige slaap nu zou laten wakker worden en naar Amerika zou laten kijken en hij zou zeggen, nou, de werkloosheid staat iets historisch laag en we hebben een gigantisch groeipercentage, dan zouden mensen zeggen, wauw, nou, dat moet wel een fantastisch moment zijn. Dus die hele theorie van, ja, het gaat altijd maar over de economie, de it's the economy stupid theorie, die gaat hier een beetje het raam uit. Want Biden is heel weinig populair, terwijl die eigenlijk best een stevige economie aan het draaien is.
Ja, ik denk dat je daar heb je wel gelijk in. Kijk, voor de jongere luisteraars onder ons, dat it's the economy stupid, dat komt uit de jaren van Clinton. Clinton was een presidentskandidaat uit een beetje een onwaarschijnlijke kandidaat, een rokkenjager uit een achterwatertje die het opnam tegen een president met een enorme staat van dienst, George Bush senior. Maar Clinton bleef de hele tijd zeggen van, ja, jongens, hij zei dat tegen zijn team, it's the economy stupid, we moeten het altijd hebben over de economie, want die draaide niet zo goed. En vervolgens werd hij verkozen en hij had toen een eerste 4 jaar, ja, waarin hij tegenslagen en dingen had die goed gingen. En toen ging hij weer de hele tijd zeggen, we moeten het hebben over de economie, want die draaide lekker. En toen werd hij weer herkozen met een enorme voorsprong. Dus ja, je moet het over de economie hebben en in Biden gaat het goed. Daar heb je gelijk in. Ik heb zelfs ook gelezen dat voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis de persoonlijke vooruitgang van Amerikanen is losgekoppeld van hun politiek, van hun stemgedrag. Dus je hebt, Reagan is bekend geworden omdat hij de hele tijd zei, staat u er beter voor dan 4 jaar geleden? Nou, dat was in 1980 niet zo. Toen hadden de kiezers 4 jaar economische crisis achter de rug, hebben Carter eruit gegooid, maar na 4 jaar economische groei onder Reagan wel. En Reagan zei, ja, dat ligt aan mij, dus verkies me weer. En dat lukte toen. Dus dat lijkt inderdaad nu wel losgekoppeld. Als zich dat doorzet in november, dan is Biden, zou dan de eerste president kunnen zijn in mensheugenis die met een booming economie verliest. Maar ja, Tegelijkertijd is het zo dat de economie zo hard groeit. Is natuurlijk ook omdat die enorm was ingezakt onder COVID. En Biden heeft niet dat probleem opgelost waar de Republikeinen steeds van profiteren. Dat er een soort deadlock is in Washington. Dingen niet gedaan kunnen krijgen. En dat in principe toch werkt in het voordeel van de partij die de meeste frustratie daarmee weet te kapitaliseren. Dat is de Republikeinse partij.
Ja, als ik wil even aanhaken op die loskoppeling die je zei. Want ik krijg een beetje de indruk dat we in een soort andere, dat we eigenlijk nog presidentschappen bespreken en beoordelen. En dat geldt ook voor Amerika zelf. Met middelen en lens als het ware die nog uit een ander tijdperk komen. Maar dat we eigenlijk inderdaad in een soort tijdperk zijn terechtgekomen waar traditionele indicatoren over wat nou een succesvol of een populaire president maakt, die doen eigenlijk niet zo meer ter zake. Biden, als je even ook naar de peilingen kijkt, is de op één na minst populaire president ooit in de geschiedenis van heel Amerika na een jaar. Er was maar één iemand die nog minder populair was, dat was zijn voorganger, Donald Trump. Maar Biden is dus echt ontzettend impopulair. Maar ik las een interessant onderzoek van The Economist deze week. En die wierp eigenlijk de suggestie op, ja weet je, die populariteitscijfers, daar heb je eigenlijk niet zoveel meer aan. Je moet bedenken, in een context van extreme polarisatie, en dat is natuurlijk waar Amerika last van heeft, is de neiging om iets aardigs te zeggen over een president van de andere partij, die is gewoon nul. Dus er zit een heel duidelijk plafond aan je populariteitsscore, pak een beetje de helft. Maar er zit ook een heel duidelijke onderkant aan, pak een beetje net onder de helft, want er zijn altijd wel een paar mensen van je eigen partij die ook ontevreden zijn. Dus, en je merkt het ook wel een beetje aan hoe Biden daarmee omgaat. In persconferenties en ook als er iets over wordt gevraagd. Hij is er vrij laconiek over. Hij heeft een beetje lak aan zijn eigen impopulariteit. En ik denk dat dat wel een kracht voor hem is. Want dat is ook hetgene wat je er doorheen sleept. Dus we moeten ons niet te veel blind staren op het feit dat Amerika Biden niet zo ziet zitten. Want op het moment dat er gekozen moet worden, of het nou straks weer Biden is of iemand anders, dan sorteert zich dat toch weer uit. Dus ook in die populariteitscijfers. En is er een soort loskoppeling geweest tussen wat er daadwerkelijk gebeurt en wat mensen vinden van een president?
Ja, ik denk ook wat je aanraakt, zeg maar, heeft ook te maken met hoe verkiezingen worden gewonnen en verloren in de VS. Ik kom nog uit een tijd dat ik altijd leerde van ja, een presidentskandidaat die stuurt in de voorverkiezingen, stuurt hij naar rechts of naar links, afhankelijk van of hij een democraat is of een republikein. En na de voorverkiezingen zo snel mogelijk naar het midden, want daar worden de verkiezingen beslist. Maar goed, dat is duidelijk niet meer zo. Trump die won zijn verkiezingen door heel erg aan de rechterkant te blijven. In de Democratische Partij zijn er veel mensen die roepen dat de Democratische Partij hard naar links moet sturen. En die zeg maar dat beslissen van die verkiezingen in het midden, dat lijkt toch een beetje los te zijn gehaakt. Naar de andere regel dat je moet zorgen dat je eigen achterban komt opdagen. Want die middengroep die is gewoon erg klein geworden. Als deel van die polarisatie die jij noemde.
Ja.
En in die zin is het misschien ook minder belangrijk geworden voor Biden om die middenpartij, die middengroep te overtuigen dat hij degene is die verder moet. En meer zijn de democratische achterban, dat hij degene is die waar ze weer voor moeten komen opdagen.
Ja, nee, voor mij is dat spot on. Ik was een interessant boek aan het lezen deze week. Het is al ietsje ouder, maar het is eigenlijk heel erg van toepassing op dit moment. En het heet Uncivil Agreement, How Politics Became Our Identity. En het duidt eigenlijk het Amerikaanse politieke moment en zegt eigenlijk dat het enige wat er nog echt toe doet in het stemgedrag van Amerikanen is het psychologische mechanisme tot welke club je behoort. Dus dat raakt ook weer aan dat gesprek wat we net hadden over die populariteitscijfers. Je schuift niet over naar een andere club. Dus dat is iets wat het heel moeilijk maakt om ook een soort oordeel te vellen over wat vinden mensen nou van Biden, hoe gaat het nou?
Casper, iets wat ik dan wel, wat we ook kunnen aanraken hier. Het komende jaar voor Biden gaat natuurlijk steeds meer in het teken staan van de naderende verkiezingen. Nou, een van de dingen die hij heeft aangekondigd vorige week is een campagnebelofte inlossen dat hij een zwarte vrouw wil benoemen in het Hoge Rechtshof. Maar die verkiezingen zullen steeds meer ja, Stoort, over zijn tweede jaar gaan hangen. Want we hebben het hier eerder in de podcast ook over gehad. Als hij straks het huis in de Senaat verliest en die kans daarop is flink groot, dan wordt hij een soort lame duck president, zoals ze noemen. En dan krijgt hij de rest van zijn presidentschap niks meer gedaan. Dus wat is nu het pad vooruit voor Biden? Wat kan hij dit jaar doen om dat nog te beïnvloeden?
Nou, eigenlijk niet zo gek veel. En daarmee kom je dus toch op daarom zet Time Magazine COVID als donderwolk boven Biden. Weet je, er zijn gewoon twee dingen die het sentiment, denk ik, en de tevredenheid van de Amerikaanse kiezer, of ze nou een democraat of een republikein zijn, heel erg druk op het moment. En dat is het feit dat, jullie hebben in Nederland ook een besmettingsaantal waar je bang van wordt. Maar Amerika is hard op weg om van alle ontwikkelde landen het land te worden waar COVID het allermeeste doden per hoofd van de bevolking per capita heeft geëist. En dat is, weet je, dat drukt gewoon het gemoed. Je merkt dat Biden had beloofd, weet je, als ik aan het macht ben, dan gaan we naar de wetenschap luisteren en dan verdwijnt COVID. COVID is gewoon sterker dan de politiek in veel opzichten. Nou, tel daar die enorme inflatie bij op. Ook een enorme gevoelskwestie. Dat wat je afrekent, hoe je tankt bij de pomp. Weet je, dat maakt het gewoon heel lastig om een positief verhaal eraan te spinnen. Ik heb in het kerstnummer had ik een stuk geschreven. Daarin interviewde ik een campagne maken van Reagan. En die mij eigenlijk uitlegde dat er maar één manier is om een president te verkopen aan het publiek. En je moet gewoon een goed gevoel. Dat was de gouden truc. Je kon dingen doen wat je wilt, maar het ging om dat goede gevoel. En dat is hetgene wat op het moment natuurlijk ontbreekt. Maar goed, weet je, de volgende presidentsverkiezingen zijn nog ruim 3 jaar weg. De midterms, dat zal waarschijnlijk een slagpartij voor de Democraten worden. Maar er is één ding, en dat is nog een peilingje of een onderzoekje dat deze week langskomt. En ik denk dat Biden dat gezien heeft en dat hij goed geslapen heeft die nacht. Politico die ging Biden even alvast, de verkiezingen beginnen hier vroeg, alvast even peilen tegen mogelijke republikeinse presidentskandidaten. Deden ze Donald Trump, oud-vicepresident Mike Pence, Ted Cruz, de senator uit Texas die helemaal op de MAGA-lijn zit, en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, die ook presidentiële ambitie heeft. Wat bleek, in een matchup tegen Biden, won Biden op dit moment van al die presidentskandidaten, van al die republikeinen. En dat is interessant, want dat betekent dus eigenlijk dat inderdaad wat ik al zei, die impopulariteit van Biden misschien helemaal niet zo heel veel doet in een electorale context. En nu komt de kicker. Ze deden ook een matchup van Biden tegen een algemene republikein. En vroeg de geïnterviewde, stel je er gewoon een generic Republican voor. En wie wil je dan, die generic Republican of wil je Biden? En toen won de generic Republican. Geen idee wat dat precies zegt, maar één ding. Kijk, de republikeinen die hebben geen generic Republicans meer. De doorsnee republikein is weg. Ze hebben alleen nog maar kandidaten als Trump, Cruz, DeSantis en Pence. Dus weet je, het is echt nog heel onduidelijk. En je moet een president niet te vroeg op het podium hijsen, maar je moet hem ook niet te vroeg er weer van afschoppen.
Ja, laatste vraag aan jou. Je noemde net dat Biden aan het mislukken is. Of de twee grote wetten die hij er doorheen wilde brengen, dat waren de Build Back Better en de kieswet. Nou, dat lukte hem allebei niet. In een enorm afgeslankte vorm werd die nog afgestemd in de Senaat. Een enorm pijnlijke nederlaag, zeker voor iemand die zo handig zou zijn als Biden. Op Capitol Hill, zoals dat werd genoemd. Nu waren er de discussies die daarover gaan, die gaan meestal de richting in van, nou, als Biden daar nog wat van wil maken, dan moet hij die wetten opknippen in stukjes. En dan de populaire delen begint hij gewoon mee en dan moeten de mensen maar stemmen, de senatoren. En als ze dan wetten voorkomen die populair zijn bij hun achterban, dan zullen ze met de billen bloot moeten in plaats van zo'n enorm pakket. Denk je inderdaad dat de weg vooruit is komend jaar voor Biden?
Ja, ik denk wel dat gaat gebeuren. Ik vind het moeilijk om in te schatten in hoeverre dat kans van slagen heeft. Kijk, het is voor de onwilligere democraten die er zijn makkelijker om hier en daar in relatieve stilte op Capitol Hill een handtekeningetje te zetten onder een kleine hervorming. Daar word je veel minder op aangekeken dan inderdaad als je onder van die enorme pakketten zoals Build Back Better en een volledig nieuw kiesstelsel gaat staan. Dus ik denk dat inderdaad, dat maakt het wat saaier misschien en wat technocratischer. Ik denk wel dat gaat gebeuren. Alleen het lastige is, hoe kun je dat dan weer vertalen in een soort gevoel? Want uiteindelijk draait nog steeds alles dus hier weer om die gevoelspolitiek. Dat er echt daadwerkelijk iets aan het veranderen is in Amerika. Dus dat zijn... maar goed, dat is iets... we blijven het rustig volgen en we doen gewoon een jaarlijkse update.
Ja, nou ja, de Amerikanen hebben een enorm talent om zo'n enorm dooms- en ondergangsgevoel weer te weten om te gooien naar een enorme positiviteit. Dus wie weet, het is nog een eind te gaan.
Ja. We gaan het, ik krijg wel af en toe de idee dat Amerika een beetje verslaafd begint te raken aan het eigen ondergangsnarratief en de wereld om Amerika heen daarmee ook. Dus daar moeten we ook weer voor waken.
Gaan we zeker doen. Goed, dankjewel. Historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Nou, we luisteren dit keer niet naar een politicus, maar naar een sporter die een soort van politicus is geworden, naar Yang Yang, een voormalig Olympisch kampioen shorttrack schaatsen die het gezicht is geworden van de Olympische Winterspelen in Beijing. Tja, Yang Yang zei hier dat ze het heel verdrietig vond om te zien dat de sport voor een politiek spel werd ingezet en dat de politisering die bij de Winterspelen plaatsvond het Olympisch karakter in geding zou brengen. En dat zorgde voor een beetje opwinding, omdat zij expliciet refereerde aan de rechten van sporters, maar ook de verantwoordelijkheid van sporters. En dat werd toch door veel mensen geïnterpreteerd als een waarschuwing dat sporters beter hun mond konden houden, anders dan zouden daar consequenties tegenover staan. Casper, wat vind jij van deze woorden?
Ja, kijk, ik ben zelf altijd, voor mij moet je alles zoveel mogelijk politiseren. En sport zeker, aangezien dit is iets waar grootmachten sier mee maken en hun imago mee oppoetsen. Het valt mij altijd op hoe, ik ben misschien zelf dan niet de grootste sportfan, misschien dat verklaart, maar hoe gemakkelijk, waar dan ook de wereld, toch elke keer weer politiek opzij wordt geschoven zodra koning sport zich aandient. Zelfs in Amerika, dat de Olympisch team van Amerikanen, die heeft weer te horen gekregen van laat je niet te veel over zaken uit, want dat kan je in de problemen brengen. Dus aan de ene kant probeert Biden China een beetje binnen de perken te houden, maar op het moment dat het om de Spelen gaat, dan buigt zelfs het Witte Huis ongeveer.
Ja, nou, ik moet zeggen, dit is, ik vind het een beetje een lachwekkend citaat. Want als nou één land is wat altijd sport politiseert de afgelopen jaren, dan is het China. China heeft de Olympische Spelen in Beijing, de Zomerspelen, heeft die enorm gebruikt om zijn politieke model te promoten naar de wereld toe. En ik heb ook wel eerder een stuk geschreven voor De Groene, waarvoor ik dan boeken diagonaal las over de geschiedenis van de Olympische Spelen. Nou, bottom line is, Olympische Spelen zijn altijd politiek geweest. Elke keer zeggen mensen, laten we nou het keertje niet aan politiek doen, maar Duitsland, Frankrijk, Sovjet-Unie, Verenigde Staten, Nazi-Duitsland. Er is altijd politiek aan de gang. En dit keer weer. Dus ja, het zou nieuw zijn, eerlijk gezegd. Het zou niet zijn dat er politiek op de achtergrond speelt, maar als er sporters daadwerkelijk in de cel worden gegooid. Dat zou een unicum zijn waarvan ik eerlijk gezegd denk dat Beijing het niet zou willen hebben.
Ik heb toch het idee dat Het hoogst haalbare hier dan is dat het toch niet zo heel erg gaat leven. Dat we dus eigenlijk gewoon, in plaats van dat we iets gaan boycotten of ons ergens over gaan uitspreken, dat we dan gewoon maar de interesse en de aandacht voor het sportevenement een beetje naar beneden schroeven. Ik heb het idee het valt mij op hoe weinig het tot nu toe bijvoorbeeld hier eigenlijk nog echt gaat, bijvoorbeeld over de Spelen. Ik weet niet hoe dat in Nederland is.
Ja, hier heb je hetzelfde. Het verzet tegen Qatar, dat leeft een stuk meer. Er zijn natuurlijk NGO's die bezwaar maken, die mensenrechten problemen in China aankaarten. Maar dat is wel iets wat bij deze Olympische Spelen onder sporters weinig is opgepikt. En in het algemeen ook hier denk ik minder leeft dan bijvoorbeeld bij dat WK. Dus ja, hetzelfde denk ik. Ja.
Nou, en het worden natuurlijk de COVID-spelen. Kijk, China die wil laten zien dat ze een COVID-free nation zijn. Dus de staten die zijn echt wel wat op het spel voor het land. En dus ik zeg, misschien eindigt het virus straks op het erepodium. En dan hebben we toch weer een heel ander verhaal.
Ja, dan kunnen ze daar terecht bezwaar tegen maken, Casper. En dan nu, het met afstand machtigste militair bondgenootschap van de wereld, de NAVO. Noord-Atlantische verdragsorganisatie, zoals die volledig heet, liet na de Koude Oorlog 14 landen toe die om lidmaatschap hadden gevraagd. Rusland eist nu een schriftelijke garantie dat Oekraïne niet de volgende zal zijn en heeft 130.000 militairen verplaatst naar de grensstreek om die ijskracht bij te zetten. We gaan erover praten met Hubert Smeets. Hubert was jarenlang redacteur van NRC Handelsblad, was begin jaren 90 correspondent in de Sovjet-Unie en beheert het kennisplatform Raam op Rusland. En hij was hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer in de eerste jaren dat ik hier werkte. Dus heel erg leuk om je hier aan tafel te hebben. Hubert zit tegenover mij aan de Singel. Welkom.
Dank je zeer.
Hubert, er is volop debat in de Nederlandse media over deze zaak. En er roeren zich opvallend veel Ruslandbegrijpers die de NAVO-uitbreiding een hele vuile zaak vinden. Omdat de Amerikaanse minister James Baker in 1990 had beloofd dat dat niet zou gaan gebeuren. Jij zat toen in die tijd in Moskou. En hoe keek eigenlijk het politbureau en de Russische politieke elite tegen die belofte aan? En de tweede vraag daarbij is, dus hoe keek ze er tegenover aan? En hoe vind je dat als argument in 2022?
Ik ben drie kwart jaar na de hereniging van Duitsland, althans de val van de muur in 1989, naar Rusland gegaan. Dus ik was niet bij die politbureaubesprekingen, als ik er al was toegelaten in de tijd. Dat waren natuurlijk geheime sessies. Niet, hoewel er wel altijd een soort van besluitenlijst gepubliceerd werd de dag later in de Pravda. Baker had het in 1990 vooral over Duitsland. Wat moest er gebeuren met de DDR? Moest de DDR, als het zou herenigen met de Bondsrepubliek, moest dat herenigde Duitsland lid worden van de NAVO of niet? Daar was aanvankelijk de Sovjetleiding tegen. Maar om nou te zeggen dat ze er een ongelooflijke kwestie van maakt, dat ook weer niet. Hè. De val van de muur was begin november 1989. En de eerste keer dat het politbureau daarover vergadert, althans voor zover de notulen van het politbureau betrouwbaar zijn, is eind januari 1990. Dus dat is bijna drie maanden later. En dan gaat het toch vooral over inderdaad de angst die in de Sovjet-Unie leeft voor een herenigd Duitsland. En een van de grappige en ook wel met terugwerkende kracht schrijnende dingen van die discussie is, die dan in het politbureau gevoerd wordt, dat de angst voor het Verenigd Duitsland vooral ook gevoeld zou moeten worden, volgens Gorbatsjov, Shevardnadze, toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, en Kluczkov, de directeur van de geheime dienst KGB, in bijvoorbeeld Polen. Gorbatsjov die zegt, ja, mijn vriend Jaruzelski, nominaal toen nog president van Polen, maar feitelijk echt zonder enige macht, omdat de Vrije Vakbond Solidariteit ruim een half jaar eerder glansrijk de eerste vrije verkiezing in Polen had gewonnen. Ja, mijn vriend Jaruzelski is ook doodsbang voor een herenigd Duitsland. En Mitterrand, de president van Frankrijk, is dat ook. En John Mayer, die voelt er ook niet veel voor. Dus de gedachte die dominant was in het Centraal Comité in 1990 was eigenlijk dat de Duitse kwestie voor iedereen, behalve voor Duitsland, een grote zaak was. Dat het idee dat in Polen men af wilde van de Sovjet-protectie, en in Tsjechië later ook, en in de DDR al helemaal, maar ook Hongarije. Dat idee kwam eigenlijk bij de politieke leiders van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie niet op. Ze gingen uiteindelijk door de bocht, door de pomp, moet ik zeggen. En Baker, dezelfde Baker, die had gezegd geen inch naar het oosten. Dat sloeg op de DDR, hè, nogmaals. Niet op Polen, niet op Tsjechoslowakije, niet op Hongarije. Dezelfde Baker wist op een gegeven moment Gorbatsjov en Shevardnadze te overtuigen met een, denk ik, heel realistisch perspectief. Hij zei, wat hebben jullie liever, Michail Sergejevich, Gorbatsjov en Shevardnadze? Een herenigd Duitsland binnen de NAVO, lees, onder Amerikaans toezicht, of een herenigd Duitsland dat echt onafhankelijk is? Nou, het antwoord op die vraag was in Duitsland, was in de Sovjet-Unie, gelet op de Tweede Wereldoorlog als ervaring, vrij helder. Dan liever onder Amerikaans toezicht. En daar, vanaf dat moment, zou je kunnen zeggen, heeft de leiding in Moskou aanvaard, zoals Gorbatsjov zelf, ik citeer, zei, laten we de Duitsers zelf beslissen hoe hun toekomst eruit ziet. En die woorden laten de Duitsers zelf beslissen hoe hun toekomst eruit ziet. Die werden in Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije ook zeer goed gehoord. Want als het voor Duitsland gold, dan gold het uiteraard ook voor de Polen, Hongaren en de Tsjechen.
Ja, dus deze, die belofte, die is gedaan, zeg je, maar die gold Duitsland. Het was, dat ging helemaal niet over NAVO, maar tegelijkertijd...
De belofte is gedaan door James Baker in een gesprek. Maar toen James Baker terugkwam in Washington, toen zei Bush senior... Jullie hebben hem al gememoreerd in het vorige half uur. Toen zei Bush senior, ben je helemaal besodemieterd? Wie heeft de Koude Oorlog gewonnen? Wij toch? Dus die Sovjet-leiders die moesten in de ogen van Bush senior echt een toontje lager zingen. En toen was dat hele verhaal ook van tafel. De enige die het nog geprobeerd heeft om die belofte verder vorm te geven, was de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Genscher. Die was bereid tot alles om de Duitse hereniging maar mogelijk te maken. Maar in Amerika was het verhaal weg. En ook Frankrijk en Engeland hebben het verhaal eigenlijk niet meer op tafel gekregen.
En klopt het dat dit argument pas de laatste jaren is teruggekomen, steeds als van ja, maar in 1990 zei James Baker, dus het is allemaal heel erg gemeen.
Het dateert van 2007, toen Poetin op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München een keiharde toespraak heeft gehouden. Nou, nu draaien we ons hand niet meer voor zo'n toespraak om, maar toen was het een schok voor de halve wereld. Een toespraak heeft gehouden tegen de Pax Americana. En in die toespraak heeft Poetin duidelijk gemaakt dat in zijn ogen en in zijn beleving de NAVO een belofte had geschonden, geen woord had gehouden. Maar als je strikt kijkt naar wat er gebeurd is, dan is de conclusie toch eigenlijk meer voor de hand liggend dat Gorbatsjov op het kritieke moment geen afspraken heeft gemaakt, op het kritieke moment liever D-marken had dan politieke beloftes voor de toekomst. En op het kritieke moment ook te veel bezig was met zijn eigen problemen in eigen land. Want de Sovjet-Unie in 1990, de oudere luisteraars die kunnen zich misschien nog herinneren, kwam toch vooral in het beeld en in het nieuws met die eindeloze rijen die voor de winkel stonden voor een stukje worst of een kilootje tomaten of aardappelen. De Sovjet-Unie had werkelijk de handen vol aan zichzelf en Gorbatsjov dus ook.
Mm-hmm. Tja, Casper, jij, evengoed is Rusland heel erg ontevreden met de status quo. Die heeft een aantal eisen neergelegd bij de Verenigde Staten. Dat waren schriftelijke eisen. Ze eist dat binnen een maand werd beantwoord. Nou, dat hebben de Verenigde Staten ook gedaan. En dat papieren antwoord, dat vond je eigenlijk wel heel erg slim gedaan, zei je tegen me. Kun je dat uitleggen?
Ja, kijk, de eisen van Rusland, Rusland... Het staat voor mij al bekend dat het in deze context absurde eisen neerlegt. Onder andere inderdaad was het de vraag van God, NAVO, trek je maar even terug naar de grenzen van 97 en daar zouden de hele Baltische Staten er weer buiten vallen. Nou ja, en wat wel aardig is eigenlijk, is dat het Witte Huis heeft gezegd, luister, we gaan hier niet eens over onderhandelen. Ben je helemaal mal geworden? Dus daar komen we nog wel meer over te spreken in dit deel, maar de harde lijn van Amerika is op dit moment echt behoorlijk hard. En vervolgens deden ze er nog een schepje bovenop naar verluid. Nou, ze hebben gezegd, Rusland, jullie willen dan praten over NAVO-activiteiten aan de Russische grens. Dat is goed, dat doen we dan, maar op voorwaarde dat Rusland zich ook terugtrekt van de Krim, uit het oosten van Oekraïne. Dus eigenlijk wat Amerika heeft gedaan is een soort absurde eis tegenover de Russische absurde eis zetten. Misschien eigenlijk is het geen absurde eis in moreel opzicht, maar het is in ieder geval een absurde eis vanuit Russisch perspectief. En daarmee staan er eigenlijk twee wensen tegenover elkaar die de beide grootmachten allebei nooit zullen inwisselen. Dus daarmee neutraliseer je het eigenlijk een beetje. Dus daarvoor vond ik dat diplomatiek gezien wel een slimme zet.
Hubert, we schreven afgelopen week, schreef de Groene Amsterdammer, en die schreef een opening over deze zaak. Onder andere Ruslandkenner Mark Galliotti werd daarin gevraagd. Die zei toen dat westerse analisten, die lijken er altijd van uit te gaan dat Poetin en de kring om hem heen, dat hij altijd reageert op de internationale situatie, maar dat in feite de binnenlandse politieke situatie meestal belangrijker is om te verklaren waarom Poetin bepaald beleid kiest. Ben je het daarmee eens? En wat zegt die binnenlandse situatie in Rusland nu eigenlijk over het huidige moment?
Ik weet niet of ik het ermee eens ben. Ik denk dat in de Russische politiek, buitenlands beleid en binnenlandse politiek erg verweven met elkaar zijn. Het is heel moeilijk, vind ik, om het primaat der innenpolitiek of het primaat der außenpolitiek in Rusland vast te stellen en vast te nagelen. Feit is wel, daar heeft Galiotti zeker gelijk in, dat de Russische binnenlandse politieke verhoudingen helemaal niet zo goed zijn. Er zijn echt grote sociaal-economische problemen in Rusland. Die hebben te maken met het beleid van Poetin zelf, grotendeels. Kan niet liggen aan de olieprijs en de gasprijs, want die gaat weer lekker door het dak. En de Russische overheidsbegroting is voor 50% afhankelijk van de opbrengsten van de export van olie en gas. Dus je zou zeggen, met zo'n hoge prijs moet de regering in het Kremlin wel een veer kunnen wegblazen. Dat gebeurt toch eigenlijk heel weinig. Sterker nog, de afgelopen 7 jaar verkeert Rusland in een soort van economische recessie. Tegelijkertijd is de inflatie nog steeds te hoog. Niet meer zo hoog als in de jaren 90, maar het is nog altijd wel zo rond 5-6% dit jaar. Dat is echt veel. Naar Russische maatstaven wat minder dan voor ons, maar toch nog te hoog. De pensioenen, de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd in een veel sneller tempo dan de kabinetten Rutte hebben gedaan in Nederland. Dat is voor heel veel Russen echt een serieus issue. Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat 40% van de Russische bevolking pensioengerechtigd is. Dus je hebt het electoraal dan over een immense groep mensen, kiezers, potentiële kiezers. Maar of hij nou die agressieve buitenlandse politiek jegens, of assertief jegens het NAVO nu heeft ingezet omdat hij de aandacht wil afwenden en afleiden van de binnenlandse politiek, dat waag ik ernstig te betwijfelen. De kern van zijn Oekraïne-beleid, van Poetin bedoel ik, is dat hij Oekraïne niet herkent en erkent als onafhankelijk land. Dat heeft hij in 2008 ook al een keer tegen Bush junior, de toenmalige president van de Verenigde Staten, gezegd. George, zei hij toen, ik baseer me op een reconstructie in een Russische krant, Oekraïne, dat is geen staat, dat is een gebied. En die gedachte dat Oekraïne geen onafhankelijk land was, is en kan zijn, die beheerst eigenlijk al 15 jaar zijn denken over Oekraïne. En die radicaliseert ook die gedachtegang van Poetin. De manier waarop, niet Poetin zelf, maar veel anderen om hem heen over Oekraïne praten, dat is van een grofheid die eigenlijk niet te verklaren is met een puur analytisch politiek model. Dat is bijna persoonlijk aan het worden. Oekraïnse nationalisten zijn onmensen, beweert de minister van Defensie van Rusland. Poetin, de voormalige premier van Rusland, Medvedev, nu vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad van Rusland, die maakt een enorme zaak van het feit dat de Oekraïnse president Joods is. Dat is, ik citeer hem, hè, dat betekent dus dat de president van Oekraïne een man is zonder identiteit. Ja, ik ga misschien iets te ver, maar dat lijkt mij toch een eerste stap richting een antisemitische benadering van Zelensky. En Poetin zelf heeft gezegd, nog niet zo lang geleden, 2 maanden geleden, in een documentaire, dat met het einde van de Sovjet-Unie, 1991, er een eind ook is gekomen aan het historische Rusland. En het historische Rusland heeft een 1000-jarige geschiedenis. Nou, als je dat soort dingen zegt, dan wordt het persoonlijk. Dan is het bijna een obsessie. Dat is denk ik een belangrijker argument om deze assertieve politiek te verklaren dan binnenlandse problemen.
Ja, nou, ik weet niet of Galiotti per se binnenlandse problemen bedoelde om daar af te leiden. Maar ook de erg kijken naar binnenlandse peilingen. Nou, in dit geval is het zo dat een oorlog is duidelijk impopulair bij de Russische kiezers. Ze zitten er helemaal niet op te wachten. Aan de andere kant is het zo dat als Poetin zo duidelijk eisen neerlegt bij de NAVO die niet worden ingewilligd, creëert hij ook voor zichzelf een situatie waarin hij misschien niet anders kan dan een resultaat binnenhalen.
En op dat punt heeft hij zijn spinnen helemaal voor elkaar. Volgens een recente peiling uit december is 50% van de Russen nu al bereid om vast te stellen dat het schuld van het Westen is als er oorlog komt. Ze willen geen oorlog, maar als het gebeurt, ligt het aan ons. Is het onze schuld. Dus daarmee heeft hij inderdaad een goede basis gelegd voor verdergaande stappen. Maar laten we ook even kijken wat hij daadwerkelijk gedaan heeft, hè, de afgelopen weken. Hij heeft zijn eis op tafel gelegd, meteen ook gepubliceerd. De Amerikanen hebben hun antwoord ook laten lekken. Althans, El País heeft de letterlijke tekst gepubliceerd. Dus het is bijna een soort van publieke diplomatie geworden. Maar sindsdien zetten de Russen weinig... Ja, ik hou niet van het woord Russen, neem me niet kwalijk. Zet het Kremlin weinig concrete stappen. Een Russische journalist, gespecialiseerd in defensievraagstukken, heeft een keer dat beleid vergeleken met het gedrag van kinderen op het schoolplein. Ik tel tot 3 en als je niet weg bent, dan sla ik op je bek, Rutger. En dan begin ik te tellen. 1, 2, 2,5, 2 1/4, 2 8/9, 2 8/19. Met andere woorden, ze willen dat moment van het ultimatum dat ze zelf gesteld hebben, kennelijk niet naar zich toe trekken, maar juist uitstellen. En dat wijst erop dat ze misschien iets anders van plan zijn.
Tja, Casper, Hubert die had het al over over dat Amerikaanse antwoord. Nou, dat was gewoon even strak als zeg maar de Russische eis. Gewoon nee. En vanuit Europese ogen gezien is het zeg maar aan de ene kant is het wekt het ook wel bewondering dat de Verenigde Staten gewoon zo strak op hun eigen lijn doorgaan. Aan de andere kant is het ook wel lijkt het vanuit Europa ook wel heel erg gezien dat de Verenigde Staten gewoon vastzitten in één vast stramien. Gewoon altijd weer het Koude Oorlog perspectief, goed en kwaad. Dat kan een kracht zijn, maar het lijkt in ieder geval vanuit het oude continent gezien, zeg maar, ook wel heel erg inflexibel.
Ja, dat klopt. Ik denk niet dat Amerika zich heel erg, laten we zeggen, geopolitiek aan het innoveren is op het moment in dit conflict. Maar tegelijkertijd kun je je afvragen hoe erg dat is. Je ziet het trouwens, even een kleine terzijde, ook aan het verschil in hoezeer de Russische dreiging wordt gepercipieerd in Europa en in Amerika. Het lijkt erop dat Amerika de oorlogsbereidheid en de aanvalsbereidheid van Rusland veel hoger inschat dan de Europese landen. Nou ja, ik heb geen betere inzicht of kennis om te zeggen wie van die twee gelijk heeft, maar ik heb toch de indruk dat je in dit geval maar beter uit kan gaan van de worst case scenario dan de toch wel Europese opstelling van het zal allemaal wel meevallen en het loopt wel los en als het echt misgaat, dan komen de Amerikanen toch wel. Dus wat ik zeg, het is niet, Amerika kiest een hele traditionele opstelling en zegt gewoon inderdaad, we're the good guys en de Russen zijn hier de slechterikken. Maar waarom ik denk dat toch werkt als het ware in dit conflict en je moet oppassen met dat soort stellingen. Maar volgens mij is het enige wat, even plat gezegd, Poetin in zijn hok houdt, het besef dat de consequenties van een aanval op Oekraïne of wat dan ook veel zwaarder zullen zijn dan de eventuele voordelen die ermee te bereiken zijn. En dan Europa zelf legt niet genoeg weerstand neer. Dat is wel duidelijk. Op het moment dat onder auspiciën van Rutte, Wopke Hoekstra zijn eerste ronde buitenlands ministerschap mag komen laten zien in Kiev, dan gaan ze naar huis en zeggen, ja, we gaan nu bespreken. U hoort over een paar weken wel of we eventueel aan militaire steun zullen doen. Nou, over een paar weken in het huidige scenario loop je het risico dat je veel te laat bent. Dus misschien is het een beetje wiens water men drinkt, wiens woord men begint te spreken. Maar ik vind die koude oorlogopstelling van de VS, volgens mij is dat in dit gezin eerder een zegen dan een vloek.
Ja, we moeten natuurlijk wel eerst even een comité daar heel zorgvuldig naar laten kijken, Casper. Maar Hubert, Casper had het net over het worst case scenario. Dat is vanuit Amerikaanse ogen duidelijk een oorlog. Ik ga je een nieuwe zeg maar expert opinion even voor de voeten leggen. Want Ivan Krastev, de Bulgaarse politicoloog, die schreef een paar dagen geleden in de New York Times dat de Verenigde Staten steeds waarschuwen voor dat ergst mogelijke, namelijk een Russische invasie. Terwijl Europeanen schijnen te denken dat Poetin iets ergers van plan is, wat in Europese ogen erger is. Namelijk een permanente destabilisatie van westerse landen en van buurlanden die niet pro-Russisch zijn. Wat vind je van die analyse?
Die deel ik volledig. Krastev heeft denk ik hier echt de spijker op de kop geslagen. Wat er allemaal nog in de gereedschapskist van het Kremlin zit, even daar gelaten. De grote lijn van het Kremlin de afgelopen 20 jaar is geweest om te voorkomen dat de Europese eenwording echt een politiek gezicht krijgt. Dus wat het Kremlin altijd gedaan heeft, is proberen om de Europese landen uit te spelen. Nou, deze week hebben ze weer een formidabel succesje geboekt met het feit dat Viktor Orbán, de premier van Hongarije, naar Rusland ging. Om daar de goede zaken te doen met de leiding in het Kremlin. Dat is voor Orbán voor Poetin toch echt wel een leuk klein succesje. Hij heeft ook in Nederland successen geboekt, Poetin. Wilders heeft getwitterd, niet zo lang geleden, dat Oekraïne altijd een bufferstaat moet blijven en nooit lid mag worden van de NAVO. Ja, vertegenwoordiger van een partij die inderdaad bijna 20 zetels heeft in een land van 17 miljoen inwoners, stelt even vast dat een land met 40 miljoen inwoners niet zijn eigen toekomst mag bepalen. Dat zegt Wilders eigenlijk. Dat vinden ze in het Kremlin allemaal prachtig. En die onzekerheid die op die manier gecreëerd wordt, die willen ze zo lang mogelijk volhouden. Ze gaan er ook een beetje van uit dat wanneer die onzekerheid echt vaste voet aan de grond krijgt, binnen de NAVO ook, de NAVO überhaupt geen trek meer heeft in welke uitbreidingsdiscussie dan ook. Dus die strategie die Krastev beschrijft is denk ik hoe dan ook een rode draad die ook wat er ook gebeurt in Oekraïne voort zal zitten de komende jaren.
Ja, Caspar Hubert die zei het al, van nou ja, hè, we kunnen, Rusland kan doen alsof er een NAVO-uitbreiding op stel staat, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn heel veel landen die er absoluut geen zin in lijken te hebben in nieuwe avonturen. De NAVO heeft best wel slechte jaren achter de rug. Eerst was daar de sloophamer die Trump erop losliet. En vervolgens Macron, de Franse president, die reageerde daar weer op door te zeggen dat de NAVO hersendood was. Nou, dat heel veel oproer, zeg maar. Welke sporen van die schade die toen is gedaan in die jaren zie jij nu terug in het huidige moment?
Ja, dat is een goede vraag. Hubert's woorden net hebben me ook wel een beetje aan het denken gezet. Als je ook even weer het verschil tussen de Europese en de Amerikaanse opstelling. Als we inderdaad aannemen dat Poetins spel hier niet is een aanval in Oekraïne of wat ook, maar een soort long game van permanente destabilisatie. Dat betekent iets heel anders voor Amerika dan voor Europa. Europa is degene die daar het permanente last van heeft. En Amerika zit dan toch een beetje op afstand. Dus je ziet ook dat Amerika eigenlijk een beetje hoopt dat dit, als het ware, een soort kort conflict is dat even opleeft, beheerst wordt en dan kunnen we weer verder trekken. Maar dan kom je dus eigenlijk op het punt dat Europa moet gaan kiezen. Ze moeten of met de Amerikanen mee in deze, of ze moeten Amerika's harde lijn en toch ook wel vrij oorlogzuchtige retoriek de afstand voor proberen te nemen. En wat je eigenlijk ziet, dat Europa nog te weinig de lessen van de Trump-jaren heeft getrokken, dat Amerika die is misschien weer eventjes kar trekken van de NAVO als het zo uitkomt. Maar op het moment dat er kan straks weer een volgende president zitten die daar weer minder zin in heeft. Biden kan op een gegeven moment zeggen, jongens, we hebben er genoeg van, we hebben onze aandacht elders nodig. Dus ik zie toch net iets te weinig besef in Europa dat ze met een eigen verhaal en een eigen positie als het gaat om defensie moet komen. Want Amerika is niet langer meer de vertrouwde bondgenoot die het was. Ook al lijkt dat misschien nu eventjes zo, omdat meneer Biden zich weer heeft gemeld in zaken een conflict met Rusland.
Ja, Hubert, als we zeg maar ervan even vanuit mogen gaan dat dat inderdaad een van de motieven van Poetin is om dit soort scheuren of problemen binnen de NAVO bloot te leggen. Nou, Caspar die zegt duidelijk dat behoorlijk wat succes lijkt te hebben. Hoe zie jij dat?
Ja, op dat punt ben ik het niet met Caspar eens. Ik geef toe, misschien ben ik blij met een dode mus. En één zwaluw maakt zeker geen zomer om twee metaforen achter elkaar te stapelen. Maar de crisis rondom Oekraïne nu heeft Oekraïne op de kaart gezet. Dat was jarenlang niet het geval. In Oekraïne, daar hadden we allemaal wel een opvatting over. Dat waren rare lui, een beetje agressief, een beetje militaristisch, maar vooral corrupt. Het land waar in het parlement gevochten wordt in plaats van gepraat. En op dit moment is Oekraïne echt wel even op het bord verschenen. En je ziet ook heel veel Europese landen, zelfs Duitsland, waar de voormalige bondskanselier Schröder nog steeds beweert dat Poetin een loepzuivere democraat is. Maar zelfs in Duitsland zie je een lichte belangstelling voor Oekraïne. En iedereen heeft er lacherig over gedaan, maar de leveranties van helmen aan de Oekraïne was vanuit het Duitse perspectief, en gelet op wat Duitsland de afgelopen jaren heeft gedaan ten opzichte van Oekraïne, aan steun aan de Oekraïne, echt een uiting van politieke loyaliteit en solidariteit met het huidige Oekraïne. Dus je zou kunnen zeggen dat op dit punt Poetin eigenlijk een beetje in zijn eigen zwaard gelopen is. Ik had het wel net even over Orbán en over Wilders. En je kan het uitbreiden naar halve en hele fascisten in Italië, Frankrijk, et cetera. Maar de belangstelling voor Oekraïne en de alertheid en het besef dat er iets op het spel staat in Oekraïne, namelijk het uitgangspunt dat een soeverein land zelf onafhankelijk zijn eigen toekomst kan bepalen, is denk ik op dit moment in de publieke opinie ook beter geworteld dan 5 jaar geleden. En het zou best eens kunnen zijn dat ook in Kremlin dat doordringt en dat men denkt van verdomme, we zijn met onze grote mond, hebben we ook een kracht opgeroepen, bijvoorbeeld in Duitsland, die we eigenlijk liever niet hadden willen oproepen. Want als Duitsland omgaat, dan heeft Rusland echt een probleem. Kijk, Amerika kan heel makkelijk een grote mond opzetten tegen Rusland, omdat de handelsbetrekkingen, ik noem maar eens wat, tussen Amerika en Rusland eigenlijk vrij weinig voorstellen. Dat geldt ook voor Groot-Brittannië, hè? Boris Johnson, we sturen daar speciale vliegtuigen naartoe met defensief materiaal voor de huidige Oekraïnse krijgsmacht, maar ook de verhoudingen tussen Engeland en Rusland zijn handelstechnisch gesproken, statistisch gesproken, buitengewoon gering. De werkelijke landen die het te doen zijn Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland. En als daar enige coherentie is in het Ruslandbeleid, dan heeft het Kremlin toch eigenlijk misschien het omgekeerde bereikt van wat het had willen bereiken met die escalatie van eisen.
En als je het dan hebt over het belang van de NAVO, denk je dat ook op dezelfde manier dat is gegaan, dat veel mensen nu redeneren van nou, Oekraïne valt er buiten, maar het is maar toch maar heel goed dat we dat met de Baltische landen hebben gedaan. En nu moeten we ook zorgen dat deze club bij elkaar blijft.
Ja, dat blijkt ook wel een beetje uit onderzoek. Oekraïne is een stap te ver om lid te worden van de NAVO en de Europese Unie ook. Daar hebben we in Nederland dat referendum over gehad. Weliswaar deden maar 30% van de kiesgerechtigden mee, maar toch. Maar je ziet wel in Nederland een hele heldere tegenstelling als het gaat om het kijken naar het Oekraïnse conflict langs partijpolitieke lijnen. Kort gezegd, PVV'ers, Forum voor Democratieërs, die zijn allemaal Kremlin gezind. En de democratische partijen zijn dat niet. En ik zie niet een doorbraak richting de VVD, bijvoorbeeld, vanuit het Kremlin, waar je het zou verwachten. Gebeurt niet, integendeel. Dus het is niet zo dat Poetin heel veel slagen geïncasseerd heeft. Het enige wat hij nog steeds kan blijven doen is, waar Krastev toch heeft, destabiliseren. Continu de spoiler zijn van de internationale gemeenschappen. Dat doet hij al 15 jaar en dat doet hij met groot succes.
Ja, daar lijkt hij behoorlijk goed in. Nou, Hubert, heel erg bedankt voor je bijdrage hieraan. Wij blijven deze zaak natuurlijk intensief volgen. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Hubert Smeets en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam en Casper Thomas vanuit Washington. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.